Je luistert naar Groene Vingers, de moestuinpodcast waarin je alles hoort over moestuinieren. Mijn naam is Richard Veldman en ik spit voor jou de vele tuinboeken door en geef je de slimste tips om het meeste uit je moestuin te halen. Als je nog geen groene vingers hebt, dan zorgt deze podcast ervoor dat je die binnenkort hebt. Luister dus lekker mee de moestuin in. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering van de Groene Vingers podcast. Namelijk een van de meest trouwe luisteraars van de podcast zit tegenover mij. Mijn goede vriend Pieter Greven. Een vermeend tuinierder, moestuinierder op een ander complex dan dat ik zelf zit. En hij voorziet mij regelmatig van feedback en van vragen die ik podcast probeer te verwerken. En het is mij dan ook een genoegen om hem hier aan tafel te mogen zitten. Dus Pieter, welkom in de Groene Vingers podcast.
Dankjewel.
Wij kennen elkaar ondertussen al, bijna 30 jaar, als het niet lang is. Zelf heb je ook een moestuin. Niet in Assendorp, waar we zijn geboren en getogen. Maar jij in een ander deel van Zwolle. Kun je wat vertellen over je eigen moestuin?
Ja, natuurlijk, Richard. De moestuin die ik heb is bij Berkum. Dus aan de andere kant van de stad. Mooi complex. Zo'n 30 tuinen ongeveer, waarvan ik er één beheer van zo'n 200 hectare.
En hoe lang doe je dat al?
Dat doe ik nu een jaar of 6.
Oké. Okay.
Ja, dat ik daar zit. En met veel plezier, mag ik wel zeggen.
Ja, en wat niet veel mensen weten is dat je dat niet helemaal alleen doet. Hè? Je doet het met een gezamenlijke vriend die de tuin houdt. Hoewel, ik geloof dat je wel echt een eigen tuin hebt. Wat til je daar zo al?
Nou, ik hou zelf heel erg van de langdurige ontwikkelingen. Zeg maar. Dus ik ben niet van de kroppen sla en de pultjes en dergelijke. Dus wat ik graag heb is op mijn land zien uien, courgetten, pompoenen, dat soort zaken, bieten. Iets waarvoor je kunt zeggen, nou dan weet je, dat hoeft niet allemaal binnen een week op. Dan kan ik daarna ook nog eens een keer terugkomen. Maar denk ook aan de pastinaak, artisjokken, dat soort zaken.
En de vergeten groentes, zijn die bij jou op je tuin, komen die ook nog voor?
Nou ja, de pastinaak is dus een vergeten
Precies.
groente. Ja. Pastinaak vind ik heeft wel als nadeel dat je moet het zaaien in mei en je kunt het pas oogsten in oktober ongeveer.
Ja.
Maar dan heb je ook wel wat.
Echt een najaarsteelt, hè? Ja, nee, mooi om te horen. Maar nu weet ik dat het niet alleen de groentes op je tuin aanwezig zijn, maar dat je ook een aanzienlijk deel van je tuin gereserveerd hebt voor fruit.
Ja, dat klopt.
Zou je daar wat meer over willen vertellen aan onze luisteraars?
Ja, natuurlijk. Ik heb aardig wat aalbessen, struiken, mm-hmm. kruisbessen, bramen, frambozen, kersenstruik, kersenboom, pruimenboom en ik heb nog de zwarte bes.
Ah, dat is rijk assortiment van fruit. Is moestuinieren iets wat je al vanaf jongs af aan hebt meegekregen vanuit je jeugd of is dat iets wat op latere leeftijd pas gekomen is?
Nou Richard, op de basisschool had je in de laatste twee klassen destijds, 5 en 6, had je het project Schooltuintje. En aangezien ik oudere broers heb, zag ik al dat dat een van de mogelijkheden was waar je mee kon doen. En dat heb ik gedaan. En met veel plezier mag ik wel zeggen, want schoffelen en het haken was mijn lust en mijn leven. Zo te zeggen. Ik vond het heel leuk om te doen.
Ja. En dat waren de schooltuintjes denk ik op de Noterhof.
Dat is correct. Bij de Hortensiabrug.
Ja, dat elke Assendorper die op een school in Assendorp heeft gezeten, zal daar wel... is er ook nog andere groene vingers in jouw familie?
Mijn moeder is geboren op een boerderij.
Ah.
Aan de Herenweg. Voor de oorlog, dus toen was het nog helemaal niet bebouwd. Dus zij was echt van het boerenland. En we hadden in de straat naast ons hadden we een... ondanks het feit dat we in een rijtjeswoning zaten, hadden we toch een groenteman bij ons om de hoek. Mm-hmm. Ja, ik vond het altijd fantastisch om daar te zijn. Al die kratten met appels en komkommers en kroppensla en noem het allemaal maar op. Het was, dan zo hing dus een grote weegschaal aan het plafond. En daar werd alles opgewogen. En dan voor 50 cent nam je 3 tassen met groenten en fruit mee naar huis.
En daarmee is de liefde voor de moestuin geboren, denk ik, hè?
Zeker.
Je vertelde al over het fruit wat je teelt. En wat dus een aanzienlijk deel van je moestuin beslaat. Verwerk je dat nog op een bijzondere manier? En dat stel ik natuurlijk met een reden, die vraag. Want ik weet dat je dat doet. Dus zou je mij en de luisteraars daarin willen meenemen in wat jij al zoal met je fruit doet?
Het feit dat het gewoon lekker is om het gewoon op te eten. Je kunt er natuurlijk ook jam van maken. Wat je ook kunt doen is dat je er een soort liqueur van gaat maken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Iets wat ik ook wel heel erg leuk vind. Als je bijvoorbeeld liqueur maakt, dan koop je zeg maar een liter wodka. Koop je een wekfles en dan ga je gewoon iets van 600 gram aalbessen bijvoorbeeld met 300 gram suiker. Je kan er nog een schijfje citroen in doen. Mm-hmm. En dan laat je het gewoon 2 maanden staan. Af en toe even schudden of doorroeren.
Ja.
En dan giet je het door een neteldoek.
Wat is een neteldoek?
Een neteldoek is een soort grove theedoek. Dus iets grover qua mazen als een theedoek.
Is dat vergelijkbaar met een kaasdoek?
Ja, Richard, dat is nagenoeg gelijk aan een kaasdoek. Kun je overigens gewoon kopen bij een Dille & Camille, bijvoorbeeld. Daar giet je het dan doorheen en dan moet je het opvangen in bijvoorbeeld fles. Dan laat je het nog even staan. Als je denkt dat het nog iets zoeter moet, zou je er nog op de fles nog even wat suiker bij in kunnen doen.
Maar dat zal denk ik wel van een fruitsoort afhankelijk zijn. Want niet elke fruitsoort heeft natuurlijk dezelfde hoeveelheid suikers.
Nee, dat klopt. En ik heb bijvoorbeeld een keer van die walnoten van jouw eigen boom. Heb ik ook een keer een liqueur gemaakt. Daar doe je dan ook 300 gram suiker, een beetje alcohol.
Ja, want dat is voor de luisteraars wel walnotenlikeur. Wordt niet gemaakt van gewone walnoten. Maar je noten moeten echt groen zijn.
Ja, precies. De noten moeten echt van de boom afgehaald worden. En die moet je nog door kunnen snijden met een mes. En die doe je dan ook in een wekfles. Doe je er alcohol bij, suiker, een kaneelstokje. Misschien wat kruidnagels, als je dat lekker vindt. Mm-hmm. Dat doe je even naar eigen inzicht.
Gewoon oud-Hollands.
Oud-Hollands. En die moeten iets langer blijven staan. Ik denk een maand of 4. Mm-hmm. Het verkleurt helemaal zwart. Ook dat haal je weer door zo'n kaasdoek of zo'n ezel.
En dan
zet je dat op de fles.
Ja. En is het... Mag ik vragen, heb je nog een geheim familierecept waarvan je zegt van nou, het is dat mijn moeder op de boerderij in de Herenweg...
Daar hadden ze morellen. Dat deden ze precies hetzelfde met morellen die tegen de muur opgroeiden.
Morellen, zijn dat paddenstoelen?
Nee, morellen zijn een soort kersachtige.
Aha.
Die morel. En die dan kwam ik daar vroeger in de keuken of in de kelder en dan stonden er allemaal potten die... ingemaakt waren met van alles en nog wat. Dus die hadden ook appelbomen en veel fruit. Dus dat. En zo'n walnotenlikeur is natuurlijk heel lekker bij de verschillende kaassoorten. Dan zijn er natuurlijk nog de verschillende soorten jam die je kan maken. Jam, dat is, heeft een andere verhouding dan liqueur. Als je jam maakt, dan moet je bijvoorbeeld, stel je voor je hebt 500 gram aalbessen, dan doe je, je kunt 50-50 doen. Dan kun je ook 500 gram suiker doen. Mm-hmm. Ik hou zelf een beetje van wat meer bessensmaak, dus ik doe 300 gram gelei suiker. En dan, als je het over familierecept hebt, dan doe ik altijd nog even een theelepel citroensap erdoorheen. De potten moet je goed...
Gewoon een bittertje.
Het zuurtje,
precies.
De potten moet je goed uitkoken. Moet goed schoon zijn. Je gaat de jam, als die lekker opgedikt is, ga je die in de potten doen. En de potten die zet je dan met de top erop op de kop weg, zodat ze vacuüm trekken.
Mm-hmm. Dat klinkt heerlijk. En je noemde al even het zuurtje. Wat ik ook wel eens hoor, zijn mensen die daar nog kruiden doorheen gebruiken. Je noemde al eventjes een kruidnageltje of zo.
Ja, sterrenijs kan ook.
Sterrenijs of bijvoorbeeld munt inderdaad. Hoor je ook vaak om voor toch een soort fris accent in de jam of in je liqueur te gebruiken.
Zeker. Dat, gember.
Heerlijk. Gember. En zijn er ook... gebruik je ook nog de drank dan voor speciale momenten? Of zeg je van... de liqueuren zijn eigenlijk voor dagelijks gebruik.
Nou, Richard, zoals je weet doe ik het niet dagelijks gebruik. Maar als je mensen te eten krijgt, nou, dan is het lekker om daar dat af te sluiten met een koffie en een glaasje aalbessenlikeur bijvoorbeeld daarnaast. Maar zoals al zei, de walnotenlikeur kan lekker met verschillende kaasjes.
Ja. Ja, wat dat betreft zijn en die liqueuren, ja, zelfgestookte liqueuren zijn in feite een teken van liefde. Dat je gewoon voor vriendschap of voor een romantisch diner die je afsluit met een heerlijke likeur. Wat willen mensen nog meer?
Je kan het ook gebruiken in gebak. Als je bijvoorbeeld lekker taart maakt en je hebt een laagje met botercrème ertussen. Dan kun je bijvoorbeeld de bessen en likeur doorheen doen.
Ja, ja, wat heerlijk. Nou, je vertelde al even dat je op het complex in Berkum aan het tuinieren bent. Zou je wat meer over dat complex kunnen vertellen? En, wat voor inspiratie je daaruit haalt?
Ja, het ligt aan de bosrand. Het ligt ook aan een vrij brede sloot. Ja, het is fantastisch om daar naartoe te gaan en in alle rust op een ochtend aan het werk te gaan. Mm-hmm. Andere tuinieren spreken natuurlijk en samen praten over hoe mooi het allemaal is als je het allemaal ziet groeien.
De natuur is prachtig, hè?
De natuur is zeer schoon.
En zijn er nog bijzondere teelten bij jullie op het complex waarvan je denkt... Daar zullen de luisteraars zeker interesse in hebben.
Ja, eigenlijk alles van knoflook tot paprika's en van mais tot aardappels. En alles wat je maar kunt bedenken wat er tussenin zit, dat is eigenlijk wel aanwezig op de tuin.
En is er sprake van dat jullie een traditioneel complex hebben of wordt er ook wel echt natuurlijk getuineerd?
Er wordt heel natuurlijk getuineerd. Het is eigenlijk verboden om met middelen, bestrijdingsmiddelen en dergelijke te werk te gaan. Dus dat wordt ten zeerste afgeraden.
En zijn er nog bijzondere medetuinierders, moestuinders, waarvan je denkt, nou, daar zouden mensen een voorbeeld aan kunnen nemen? Of misschien zijn er wel juist negatieve voorbeelden op de tuin waarvan je denkt, nou, zo zou het niet moeten, die je met ons wilt delen?
Ja, er zijn altijd wel wat tuiners die gewoon hun gezicht niet laten zien en waarvan je denkt, die tuin is een rotzooitje. Mm. Dat is verwaarloosd. Maar ja, dat voorkom je niet altijd, dus dan sturen we meestal een mailtje met... het onkruid staat een meter hoog, wat dacht je ervan? En dan zie je vaak dat we binnen een week alweer... dat ze wakker geschud zijn, dan zijn ze er weer.
Ja, want ik begreep dat je dat ook doet naar het tuin. Dus ondanks dat je niet in... Want ondanks dat je niet in het bestuur zit... spreek je toch je medetuiners aan op onverzorgd tuinieren, begreep ik.
Ja, dat klopt. Ik vind het heel mooi als het er gewoon prachtig bij staat. Maar het is echt een schande, vind ik, als het onkruid tot je middel komt. Niet alleen dat, ik kijk ook alle pompen na. Ik wijs mensen erop als ze afval laten slingeren. En we hebben een afrastering. En als mensen daar zware voorwerpen tegen aanzetten, dan gaat het ook helemaal uit het lood. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En ik vind ook dat alles, mensen die mede tuinierders die hun afval over de heg gooien, zo van daar ligt het, dat vind ik niet kunnen.
Nee, en ik begreep dat je dat ook nogal op een vrij directe manier communiceert.
Ja, ik ga daarvoor niet aan de kant. Ik doe het ook niet anoniem of iets dergelijks. We zijn allemaal in staat om gewoon de boel een beetje de keur bij te houden. Doe dat dan ook.
Precies.
En als je dat niet wil, dan moet je gewoon geen moestuin beginnen, denk ik.
En het is denk ik ook een gezamenlijke opgave om gewoon zo complex netjes te houden. En
dat, ja, mee eens.
Nee, dus dat is als je dus met een moestuin wil beginnen. En dat is denk ik ook een tip voor alle beginnende moestuiners die naar deze podcast luisteren. Zorg ervoor dat in ieder geval je tuin netjes is. En zorg ervoor dat je in ieder geval niet in het oog springt. Met achterstallig onderhoud of met bijhouden van met name de begrenzing van de tuin. Dus hagen, hekwerken en andere zaken. Over beginnende tuinders gesproken. Heb jij nog tips voor de luisteraars die hier op het punt staan om een moestuin te beginnen? Of die wellicht net een moestuin zijn begonnen en hebben gekregen en willen, ervaren tuinders, de oude rotten in het vak, dat je zegt van doe dat wel of doe dit niet, maak niet de fouten die ik gemaakt heb.
Ik vond het zelf altijd heel leuk om zelf uit te zoeken hoe iets werkt. Aan de andere kant, er zijn mensen met 20, 30 jaar ervaring die heel goed weten hoe het moet.
Of een podcast te hebben waar je het allemaal kunt halen.
Maar leg contact met de buren, want voor je het weet hebben ze stekjes voor je. Of bedenk maar, kun je dingen gaan ruilen en dergelijke. Ik heb een paar pompoenplanten. Ja, ik ga echt niet al die pompoenen zelf opeten, dus die geef ik dan weg. En daar krijg je dan weer iets anders voor terug wat hun...
Wat is de eerste tip die je zelf hebt gekregen toen je begon?
Kom een grote diepvries. De eerste voeten op de tuin zette, vroeg ik aan iemand, wat is je beste tip? Dan zei ik, koop een grote diepvries. En dat is waar. Want je haalt zoveel vanaf en heel veel dingen zijn tegelijkertijd klaar. Die moet je gewoon invriezen.
Dus het gaat niet om de irritante buurman die weg moet, weg te werken. Het gaat echt om het...
In principe willen we niemand weg hebben, Richard.
Dat is waar.
Dus, maar als we het maar gezamenlijk doen in goede harmonie, dan komt het allemaal goed.
Ja,
maar goed,
mooi.
Wat ik zeg, door goed contact te hebben, is er nu een van de medetuiniers, die heeft nu een bijenkast neergezet en die staat op mijn tuin. Dus ik krijg ook nog de nodige jam zo nu en dan.
En honing, neem ik aan.
Honing natuurlijk.
Ja. Wat is jouw succesteelt? Zijn er gewassen waarvan je zegt...
Fruit. Ja. Goed snoeien. Goed afdekken voor vogels door de netten omheen te hangen.
Mm-hmm.
En fruit is het...
En dan vooral het rood fruit, neem ik aan.
Het rood fruit, zeker. Maar ook...
En heb je ook al begonnen met fruitbomen? Want ik weet dat je net vorig jaar een aantal fruitbomen hebt geplant.
Ik heb de kersenboom en de pruimenboom.
Had je nog andere tips, Pieter, voor de beginnende moestuinen?
Ik denk niet dat alles gaat lukken elk jaar. Er is altijd iets wat mislukt. Probeer niet perfect te zijn. Dat gaat gewoon niet... Dat gaan we gewoon niet worden. Er zijn altijd wat dingen die misgaan. Leg je eigen compost aan.
Hmm. Deze podcast staat natuurlijk in teken van natuurlijk tuinieren. Trouwe luisteraar, ben je natuurlijk al behoorlijk op de hoogte wat ik daaronder versta. Maar hoe breng je dat zelf in de praktijk op je eigen moestuin? Zou je daar wat voorbeelden van kunnen geven?
Jazeker. Zo heb ik bijvoorbeeld een eigen waterpomp op de tuin. Dus geen dieselmotoren die je aansluit om te besproeien. Ik laat het onkruid langs de tuin wat hoger groeien. Voor juist de ongedierte wat er dan kan gaan zitten. Insecten en dergelijke ook. En als ik de tuin ga omspitten aan het begin van het jaar, dan doe ik dat niet een schep diep, maar gewoon alleen de bovenste laag.
Om het bodemleven te beschermen, inderdaad.
Het bodemleven moet beschermd blijven, inderdaad.
Ja, en je noemde ook al compost, inderdaad. Hè,
compost.
Wat je toepast. Ja, dus dat geen chemische, geen kunstmest toepassen, maar gewoon dat zijn eigenlijk de basisprincipes van het natuurlijk tuinieren. Dus dat, dat klinkt inderdaad allemaal hartstikke goed. En moestuinieren houdt natuurlijk niet op bij je eigen moestuin. Kun jij het natuurlijk leven, natuurlijk tuinieren, pas je dat ook toe in het dagelijks leven?
Jazeker, ik neem natuurlijk alles wat van het land komt in huis. Dingen als rozemarijn en zo hangt in bosjes te drogen bij mij in de keuken. Ja, de groenten natuurlijk die terug te vinden thuis. Ik heb in de vensterbanken staan op dit moment potjes met allemaal dingen die op de kweek staan om straks over te zetten in de tuin. Dus het is ook in de woonkamer en dergelijke.
Mm-hmm.
Dus de pompoenen en de komkommers en zo, die staan er allemaal mooi te groeien.
Aan het voorgroeien, ja.
Allemaal aan het voorgroeien om later over te zetten. En als je dan later alles vergroeid is, dan dan ga je ermee in de keuken mee aan de slag. En niks is lekkerder dan natuurlijk lekker lamsvlees met een venkel van eigen tuin.
Ja, en dat is het mooie. Je proeft het land gewoon. Je proeft gewoon het land en op je bord.
Precies,
en dat is
met de tijm en alle lekkere... De salie en dergelijke.
Knoflook, uiteraard.
Ja, knoflook. Ja.
Nee, heerlijk. Dankjewel, Pieter. Je hebt ons een mooi inzicht gegeven in hoe je je moestuin beheert. Pieter, als trouwe luisteraar zullen er vaste onderwerpen zijn waarvan je zegt, dat zou ik graag nog in de podcast aan de orde willen laten komen. Zijn er zo dingen waarvan je zegt, Richard, zou je daar aandacht aan willen besteden?
Jazeker, Richard. Dankjewel. Aantal zaken waar ik inderdaad nog wel mee worstel. Bijvoorbeeld plagen en ongedierte. Dat zou misschien een mooie uitzending kunnen zijn.
Zeker.
Hoe hou je tomaten goed? Ik weet niet of je er al iets over kunt zeggen, maar de geld misschien nog voor. Ja?
Nou ja, over plagen en ongedierte, dat is een mooi onderwerp inderdaad om een podcast zelf aan te besteden. Dus daar gaan we zeker in een van de volgende podcasts mee, zal ik daar veel meer over te vertellen. En tomaten zei je, hè, over tomatenziekte.
Ja.
Dat, tomaten blijft een lastig gewas om dat buiten de kas te kweken. Je hebt namelijk de ziekte, de Phytophthora. Dat is een schimmelziekte die in tomaten komt en die ontstaat als een tomaat lastige omstandigheden heeft. Dus voedselgebrek, maar bijvoorbeeld ook regen, waardoor de door de vochtige omstandigheden kan die schimmel ineens om zich heen slaan. En ik heb het zelf ook al in het verleden gehad, dat ik prachtige tomatenplanten had. En onafgedekt. En na één regenbui had ik alleen maar bruine tomaten. Dus en daarvan is eigenlijk, zijn er eigenlijk maar twee oplossingen. Eén is, teel geen tomaten in de open lucht. Dus doe dat onder een afdak, zodat in ieder geval ze droog blijven staan. Of in een kast bijvoorbeeld. Dat is ideaal. Of kies rassen die resistent zijn tegen Phytophthora. Alleen dat zijn er niet zo heel veel nog. Dus dat zijn maar een paar gewassen die over het algemeen ook redelijk prijzig zijn. Dus voor de gemiddelde teler, en dat doe ik zelf ook, maak toch iets van een afdakje, waardoor in ieder geval de tomaten droog staan in het, en minder afhankelijk zijn van regen. Dat betekent wel dat je natuurlijk ze extra water moet geven als je ze onder afdak geeft. Maar we hebben ze in ieder geval geen last van de schimmelziekte. Nee,
maar ik ben het toch elke dag, Richard, dus even water geven. Dat is voor mij geen enkel probleem. Dan had ik ook nog wel een... wat voor mij nog wel een dingetje is. Hoe ga je naar de winter toe? Dus de laatste groentes en dingen die je ervan afhaalt zijn natuurlijk de pastinaak en... de jonkom of iets dergelijks en de boerenkool natuurlijk.
Ja, ja.
Maar op een gegeven moment komt er een moment, dan moet je toch die tuin winterklaar maken. En ik vraag me dan altijd af, wat is nou de beste manier om het te doen? Dus ik weet niet hoe jij het ziet, maar zie je graag dat het toch, als je de winter in gaat, dat het helemaal kaal is? Of zie je het graag toch nog een beetje begroeid?
Ja, kaal of onbegroeid, dat is in tuinsland altijd een lastige vraag. Ik zelf kijk altijd naar de leeftijd van de grond. En ik zie het zelf, voor de grond zelf is het beste dat het gewoon begroeid is. Dus dat er gewoon altijd wat op staat. Hoeft niet veel te zijn, maar toch enigszins bedekt. Bij jonge gronden wordt over het algemeen geen beplanting in de winter opgelaten. Die worden gewoon zwarte grond, dus gewoon kale grond gelaten. Zodat de grond nog wat kan rijpen. En daar na de winter uiteindelijk er toch wat begroeiing op komt. En soms na de winter staat er een klein lichte beplanting op, een soort vachtje. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat je pas doet op het moment dat de grond wat rijper is.
En stel je voor dat er nog restanten in zitten die voor schimmel zorgen in de grond. Is dat problematisch voor het jaar erop?
Nou ja, schimmels hebben natuurlijk ook een natuurlijke functie. Dus niet elke schimmel is kwalijk. Maar ik denk wel, als de schimmels langdurig in de grond zitten, dan moet je toch echt gaan nadenken of je de planten niet op een andere plek moet gaan zetten. Dus moet je niet ander zaad in de grond gaan stoppen op de plek waar het schimmel zich voldoen. Want blijkbaar is het zaad wat je gebruikt hebt, dus de soort, dus niet alleen de zaad zelf, maar ook de plantsoort, moet je mee wisselen. Dus heb je de aardappels jarenlang op één plek gehad, dat mag natuurlijk niet, want hetzelfde met kolen of met andere groentesoorten. Op het moment dat je op één plek achter elkaar gaat planten, dan vinden de schimmels en ook de andere plaagdieren vinden die soort heel makkelijk. En dat zorgt ervoor dat je plagen en ongedierte gaat krijgen. Dus ik zeg altijd, in die situaties, zorg ervoor dat je veel wisselende teelten hebt. Dat voorkomt dat je plagen en ongedierte krijgt. Oké, Pieter. Met deze vraag zijn we aan het einde gekomen van dit interview. Ik wil je als trouwe luisteraar van de podcast bedanken voor dit interview. Vond het een leuk gesprek. Wil je ook voor je vragen en input die altijd via de mail, via WhatsApp, via telefoongesprekken, via onze website, via onze sociale kanalen. En niet te vergeten de handgeschreven brieven die je mij regelmatig gestuurd hebt met tips en trucs voor de podcast en vragen. Hartelijk bedanken. Ik hoop dat je het ook leuk vond om aanwezig te zijn in de studio.
Zeker.
En nogmaals, dankjewel voor een kijkje te geven in jouw moestuinleven.
Ja, Richard, jij bedankt. Het was altijd al een wens voor mij om hier een keer aan te schuiven. En het was heel leuk om een keer te zien hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat hier in deze studio. Ik moet je echt mijn complimenten geven over hoe goed je alles voorbereidt. En ik ben natuurlijk zelf ook wel eens op jouw moestuin geweest en het ziet er allemaal fantastisch uit.
Dankjewel.
Ik wil ook nog complimenteren met je keuze voor muziek. Wat ik altijd tijdens de podcast hoor.
En je hebt gezien hoe de muziek tot stand komt tijdens het tijdens het interview al, de muzikale. Deze muzikale bumpers komen natuurlijk niet voor niets uit de lucht vallen.
Nee, ik heb nooit geweten dat je akoestisch gitaar kon spelen, Richard. Heel mooi om te zien in deze gigantische studio hier.
En de banjo niet te vergeten. Dat vind ik altijd fijn om die er even in te gooien.
Ja, ik zie hem in de hoek staan, maar waarom speel je nooit eens banjo dan? Ik hoor hem niet zo vaak.
Nee, en ik weet dat niet veel mensen weten dat ik de banjo kan bespelen. Maar ja, het is hetzelfde als het kweken van tomaten op de tuin. Je probeert het en je oefent een beetje. En uiteindelijk krijg je het in de vingers. Maar het is wel een kwestie van tijd. En dat is met de banjo niet anders. Ja. Maar goed, desalniettemin, nogmaals dank voor je aanwezigheid.
Ja,
ik geef je het slotwoord. Mocht je nog wat willen zeggen, dan kun je dat nu doen.
Ik zie die tuba aan de muur hangen en ik vraag me af of je ooit een keer nog een keer tuba gaat spelen tussendoor. Maar voor de rest, qua moestuin vragen, hou ik gewoon je podcasten in de gaten, Richard.
Nou, dan pak ik nu de tuba van de muur en daarmee sluiten we deze aflevering van de Groene Potvingers af.
Ja.
Ik dankjewel voor het interview en dankjewel voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Groene Vingers podcast.